Was in de zangdienst een zin die mij heel erg trof. Ik geloof in zijn trouw elke morgen, dat zijn liefde er altijd al was. Ik weet niet hoe jullie dat gezongen hebben, maar dat raakte mij. Dat je iedere morgen als je opstaat, gelooft in zijn trouw, dat hij bij je is. Goed. 2 weken geleden volgens mij was het, ik weet het niet meer precies. Toen vroeg Maartje aan de kinderen, wat zouden jullie mee willen nemen op vakantie? En ik weet niet of jullie het nog weten, de een had een zwembroek en de andere kwam geloof ik met een paraplu. Dat lag nogal ver uit elkaar in ieder geval. En het is altijd fijn als je een goede vakantie hebt gehad om daar nog eens aan terug te denken. Om te denken wat je hebt gedaan of misschien juist wat je niet hebt gedaan, wat je hebt gezien. En gewoon hoe je vakantie hebt gehad als herinnering waar je bent geweest. En ik wil jullie vanmorgen dan ook meenemen op mijn vakantie. Als jullie er geen bezwaar tegen hebben. Dit jaar niet zo ver. Het werd Nice in Frankrijk. Lekker aan de Middellandse Zee. En mijn dagen zijn over het algemeen op vakantie redelijk simpel ingedeeld. Ik ga 's morgens ontbijten. En de ochtend dan ga ik meestal ergens naar de stad. Wat bekijken. Het kan wat architectuur zijn. Een museum misschien. Of gewoon mooie gebouwen. Van alles en nog wat. En er zo rond een uur of twee, dan pak ik mijn spullen en dan ga ik naar het strand. Dat vind ik heerlijk. Ga ik lekker liggen. Zo nu dan even in de zee duiken. Soms wat slapen. Tussendoor wat lezen. Gewoon je gedachten op nul zetten. En dat vind ik heerlijk. En dat kan ik gerust volhouden tot een uur of 6, 7. En dan ga ik weer naar huis om te eten. Dat is ongeveer mijn vakantie. Dus als jullie zin hebben, ik denk het wel. Goed. Maar dat lezen, dat moet niet te ingewikkeld zijn. Want op die manier probeer ik mijn gedachten altijd een beetje op nul te zetten. Dus ik neem wat gemakkelijks mee. En dan lees ik altijd boekjes die ik krijg van een hele lieve zus hier in de gemeente. Van Margje. En eigenlijk krijg ik ze van Kees. Zo nu en dan, dan brengt Margje zo'n heel mooi envelopje mee. En daar zit een boekje in. En dat spaar ik op voor mijn vakantie. Keurig ingepakt. En zoals ik al zei, het moet geen moeilijke lectuur zijn, heerlijk ontspannen. En dan denk je misschien, ja, wat leest hij dan? Hè? Wat hem zo lekker ontspannen maakt. Nou, dat zijn boekjes van de serie van Baantjer. Ja, serieus. Ja, en jullie kennen wellicht Baantjer van de televisieserie. Hij is jarenlang op de televisie geweest. In de hoofdrol de regisseur De Kok. Met COCK en zijn onafscheidelijke assistent Vledder. En De Kok en Vledder die zijn verbonden aan bureau Warmoestraat in het centrum van Amsterdam. Een harde wereld. En dat blijkt ook wel uit de titel. Baantjer, De Kok en de moord in brons. Een harde wereld in het centrum van Amsterdam. En vanmorgen gun ik jullie dat vakantiegevoel ook. Dus ik ga jullie vanmorgen voorlezen uit Baantjer. Ik heb het beloofd, dus ja, dan gaat het dat ook worden. Ik begin op bladzijde 6. Sla een klein stukje over. En daar bespreken De Kok en Baantjer en Vledder, De Kok en Vledder, de veranderingen op straat. En zoals ik al zei, zij leven in het centrum van Amsterdam. En je kan je daar wat bij voorstellen. En De Kok die maakt daar een wat cynische grap over. En Vledder lacht er luidkeels. Toen hij weer wat tot bedaren was gekomen, blikte hij opzij. Typisch de woorden van een cynische oude man. De Kok schudde zijn hoofd. Ik voel mij niet oud en ik bedoel het niet cynisch. Maar het komt door mijn herinnering aan Moshi. En Moshi moet je weten, dat eigenlijk Mosje of Moos, zoals wij die kennen van onze moppen van Sam en Moos. Moos was visboer en had een viskraam. Het komt door mijn herinnering aan Moshi. Ik kreeg zo het gevoel dat zijn dood met al die veranderende zaken in verband gebracht wordt. Hoe? Moshi was een Jood. Een gelovige Jood. Hij had het niet breed. Maar al kon hij vrijdag na zonsondergang en op zaterdag nog zoveel geld verdienen, Toch bleef zijn kar in de Heintje Hoek gesloten. Dan hield Bossie de Sabbat. Bert knikte begrijpend. Je bedoelt dat hij vasthield aan oude waarden en tradities. Ja, zo'n man was Mosi. Hij was de enige van zijn familie die in Duitsland het concentratiekamp Dachau overleefde. De rest werd uitgemoord. Toch was hij niet verbitterd of rancuneus. Ik stond eens bij toen een Duitser hem aan zijn kar de weg vroeg. En tot mijn verbazing antwoordde hij heel beleefd en uitvoerig. Toen ik hem vroeg hoe hij dat, na alles wat gebeurd was, nog kon, zei hij: de wraak is aan Yahweh, niet aan mij. Fledder reageerde verbaasd: en dat vond je mooi? De kok antwoordde niet direct. Het deed mij denken, sprak hij na een poosje, aan mijn oude moeder. Zij had weinig vertrouwen in het recht, zoals mensen dat bedrijven. Ze was er ook niet zo mee ingenomen dat ik een radertje werd van het rechtsbedrijf. Ze had, en dat zei ze mij openlijk, veel meer vertrouwen in het laatste oordeel, zoals God zittend op zijn troon recht spreekt. Fledderde grinnikte wat oneerbiedig. Daar kun je in deze aardse wereld toch niet op wachten. Het zou maar een jamboel worden. Denk eens aan al die mensen die niet in een laatste oordeel en een eeuwige verdoemenis geloven. De kok draaide zich naar hem toe. Je bedoelt dat recht en de wraak voor onrecht toch een zaak is die ons mensen aangaat. Fledder knikte heftig. Beslist, het is een taak waaraan wij ons niet mogen en kunnen onttrekken. En toch wil ik in het laatste oordeel geloven. Waarom? De kok spreidde zijn beide handen. Het geeft mij een veilig gevoel. Een beschermend gevoel van zekerheid. Waarvoor? Voor het geval dat wij mensen in ons rechtsgeding eens ernstig zouden dwalen. Mistasten, begrijp je? Het laatste oordeel. Een definitieve goddelijke correctie van door ons gemaakte fouten. Fledder snoof verachtelijk. Daar hebben ze wat aan. De kok keek hem niet begrijpend aan. Wie? De jonge regisseur gebaarde heftig. De slachtoffers van een gerechtelijke dwaling. Wat voor nut heeft het voor hen nog zo'n goddelijke correctie? Wat zitten ze daar uiteindelijk? Er werd zacht op de deur van de recherchiekamer geklopt. Fledder maakte zijn zin niet af. Nog hoorbaar geprikkeld riep hij: binnen. De kok en het laatste oordeel. Zo heb ik deze spreek dan ook genoemd. Het laatste oordeel. Het klinkt zo streng, zo definitief. En ik denk dat vanuit de Bijbel dit ook zo is. Maar is het een complete zekerheid, een correctie zoals de kok het beschrijft, een vangnet voor de missers van ons rechtssysteem? Dan zou het best. Moet ik bang zijn voor dit oordeel? Want wellicht ben ik hier op aarde te licht beoordeeld. Maar komt er straks een correctie op de beoordeling van wat ik hier heb gedaan of van dat wat ik hier ben geweest? Ik denk dat over het algemeen de mening is dat dat laatste oordeel is. In ieder geval een universele beoordeling van wie je bent. En dat is het dan. Hoe je ook over God als rechter mag denken. Als een oude man die alles wel goed vindt en iedereen door zal laten door een grote toegangspoort naar de hemel. Of als juist een toornige God die alleen oog heeft voor de meest vrome mensen en de lat juist heel hoog heeft liggen. Een nauwe poort of zelfs spreekt over het oog van de naald. Het eerste wat me bij deze uiterste opviel, dat is dat de mensen die denken dat God alles wel bedekt met de mantel der liefde, hier zelf op aarde helemaal niet in mee willen gaan. En dat zelf ook niet doen. Het lijkt er wel op alsof de hardheid hier op aarde in balans gebracht moet worden met een grote liefde bij het laatste oordeel. Die hardheid was immers voor de kok ook de aanleiding om hierover na te denken. En is het belangrijk om stil te staan hoe anderen hierover denken? Of gaat het alleen maar om mijn eigen gedachten hierbij? Ik denk het eerste. En daar kom ik straks nog op terug. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om hier een heel goed beeld van te hebben. Het bepaalt immers je kijk op de toekomst en daarmee ook hoe je in dit leven staat. Er zijn veel gedachten die door elkaar lopen. En ik denk dat het belangrijk is voor ons christenen om de lijn die in de Bijbel zichtbaar is helder te hebben. En de teksten die je leest te plaatsen zeg maar in de juiste tijdlijn, in de geschiedenis van de Bijbel en zoals ze bedoeld zijn. Een uitspraak of een tekst uit het Oude Testament kan in het Nieuwe Testament een hele andere betekenis krijgen. Of zelfs niet meer van toepassing zijn. Maar als het voor ons al lastig is om daar een goed beeld bij te krijgen, dan is het voor de mensen die de Bijbel niet kennen bijna onmogelijk om hier een goede voorstelling van te krijgen. En dat zie je ook gebeuren. Opeens komt iedereen in de hemel. Een mooie plek na de dood. Of je kijkt vanaf een wolk naar beneden. Je kent die uitdrukkingen wel. Naar ons mensen die nog zwoegen hier op de aarde. Allerlei gedachten om invulling te geven voor dat wat na de dood is. Maar het moet niet te confronterend zijn. Het moet eigenlijk een mooi vervolg zijn, of nog mooier dan van onze tijd hier op aarde. Dat is vaak zoals het voorgesteld wordt. Hoe zien wij dat als christenen? Wij spreken als christenen vaak over eeuwig leven. Wij hebben eeuwig leven ontvangen. En ik denk dat iedereen een eeuwig geestelijk leven ontvangen heeft. Alleen er is een verschil in welke omstandigheid je dit na je dood meemaakt. In vrede, in de hemel, of in verlatenheid van God in de hel. En daar is immers ook een beleving. De Bijbel spreekt van eenzaamheid, uitgestoten uit de buitenste duisternis, tandengeknars, geween. Dood heeft dus een andere betekenis dan het is voorbij. Het is over. Dood betekent in dit geval in de eeuwigheid geen leven van betekenis. We horen wel eens hier op aarde het begrip geen kwaliteit van leven. En je zou kunnen zeggen geen kwaliteit van dood. De hel. Ik laat overigens vanmorgen de begrippen eerste en tweede dood, zoals die voorkomen in Openbaringen 20, die laat ik even weg. Dat vraagt echt wel studie. En ik was juist begonnen om te lezen om mijn hoofd leeg te maken. Dus dat laat ik nu even rusten, zal ik maar zeggen. Hoe kijken we naar de mensen die naar onze overtuiging naar de hel gaan? En ik zeg dat bewust zo. Ik gebruik niet de uitdrukking dat ze niet naar de hemel gaan. En dat is geen gedachte van mij. Het is dat wat de Bijbel leert als ik de Bijbel als waar aanneem. En ervan overtuigd ben dat ik in de hemel kom. Als ik ervan overtuigd ben dat ik in de hemel kom, dan aanvaard ik ook dat er andere mensen zijn die naar de hel gaan. Zelfs als die andere mensen ervan overtuigd zijn dat het zo vaak niet lopen zal. Maar als ik daar met een onbekeerde over spreek, gaat het dan om mijn gelijk? Wacht maar tot het zover is, dan zul je wel zien dat ik gelijk heb. Of gaat het om bewogenheid met die ander? En bewogenheid is een mooi woord. Het is misschien een wat ouderwets woord. Bewogen, dat is dat het iets met je doet. Dat het je raakt. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Bewogen zijn met mensen om je heen. De een ken je vaak wat beter dan de ander. En misschien zijn er wel bij waarvan je denkt, wat een etter, hè? Waarom zou je er bewogen mee zijn? Iemand die je al zoveel heeft aangedaan. Mijn gedachte was, waarom is Jezus bewogen met ons? Met jou? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom is Jezus nou bewogen met ons? En die bewogenheid is in beginsel met jouw buurman of buurvrouw of wie dan ook niet anders. God heeft ons gemaakt met een verlangen om van ons te houden. In de Bijbel kun je dat niet in één tekst terugvinden. Er is geen tekst die zegt, God heeft met die bedoeling de mensen gemaakt. Maar we kunnen het wel terughalen uit gedeelten. Bijvoorbeeld Psalm 30. David heeft daar een psalm gemaakt. En die schrijft daar, tot u, Heere, riep ik. Ik smeekte de Heere. Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn nederdalen in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. Dit zijn vragen die David aan God stelt. En als hij dan ziet dat God hem genadig is, dan vervolgt David zijn verhaal in vers 12. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. In de NBG staat, opdat mijn ziel u zou psalm zingen. David spreekt God erop aan op zijn verlangen om geprezen te worden. En David had dat wellicht ervaren in de tijd dat hij bij de schapen in het veld zat en daar heerlijk kon zingen, met zijn harp aan het spelen was en zo heel dicht bij God was. Dit is het verlangen van God. Zijn genade tonen aan mensen, zodat hij oprecht geprezen kan worden. Zodat mensen hem met een verlangen kennen en met hem leven. In Psalm 22 vers 4, is een bekende tekst, die kennen jullie denk ik wel, wordt zelfs gezegd dat God troont op de lofliederen van Israël. Dat bouwt zijn troon. Dat betekent dus dat de lofliederen van mensen van enorme waarde zijn voor God. En het is goed om daar in het eerste gedeelte van de dienst bij stil te staan. Wat dat doet aan de troon van God. Het zingen met elkaar. Oordeel. Het gaat niet om gerechtigheid bij God zoals wij dat hier op aarde kennen. Wij hebben een gevoel van rechtvaardiging vanuit onze wet. Heb je iets fout gedaan, dan word je gestraft. Veroordeeld. Dan heb je een strafblad. Er wordt dus ergens opgeschreven wat je hebt gedaan, dat je straf ontvangen hebt. En als je het weer doet, dan wordt die eerdere veroordeling er weer bijgehaald. Zie je het? Het was al de tweede of misschien wel de derde keer. De wet kent geen vergeving. We zouden het zelfs ervaren als onrecht. Vergeving is immers vergeten, wegdoen, zonder straf, alsof het nooit gebeurd was, alsof het nooit geweest is. Nou, stel voor dat zou in de rechtszaal gebeuren, die rechter die zou gelijk naar huis worden gestuurd. Daarom hebben wij als mens zoveel moeite met de manier waarop God dit doet. Dat past niet in onze manier van denken. Genade, zoals God die geeft, is niet van deze wereld. Ook andersom. Genade ontvangen voor jezelf is veel mooier en gemakkelijker te aanvaarden dan te beseffen dat iemand anders, die jou misschien iets heeft aangedaan, genade ontvangt. Dan is dat laatste oordeel niet een vangnet voor hen die wij misschien te licht hebben gestraft, maar dan krijgt dat laatste oordeel misschien voor je eigen gevoel iets onrechtvaardigs en roept het weerstand op. Als wij met onze aardse gedachten in de hemel komen en we zouden dan zien wie er allemaal zitten of liggen of staan, ik weet niet hoe dat zal zijn dan, dan zouden we misschien heel erg verbolgen raken. Jij hier of zij hier, je moest eens weten. God, dat gaat helemaal verkeerd. Als wij zo denken in de hemel, dan zouden we eigenlijk de beoordeling van God overdoen. Dan zouden we het beter weten dan God. Maar ik denk dat in de hemel ook ons denken heel anders zal zijn. Paulus roept daartoe ook al op in Efeze 4 vers 23. Hij zegt, word vernieuwd in je denken. Denk anders dan wij hier op deze aarde doen. En in de hemel zullen we ook vanuit andere principes denken. En veel eerder verbaasd staan over de grootheid van God. En over het feit dat we zelf in de hemel zijn. Dan dat we ons zorgen maken of druk maken over iemand anders. In Christus of buiten Christus. Als jij hebt aanvaard, als je erkent dat Jezus voor jouw zonde is gestorven, en je erkent en je beleidt je zonde bij God, dan bestaan die zonden dus voor God niet meer. Dat is de genade van God. En hierdoor kan Johannes ook schrijven in 1 Johannes 5 vers 18... We weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. Het was een van de eerste teksten die ik onderstreepte in mijn Bijbel. Ben je uit God geboren, dan zondig je niet. Ik wil dat stukje lezen met jullie. 1 Johannes 5, vers 18 tot 20. Het is goed om dat wat breder te lezen. We weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Satan dus. We weten ook dat de zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat wij in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God. Hij is het eeuwige leven. Wij weten. Johannes die onderstreept het. Tenminste, ik heb het onderstreept. Hè. Hij begint iedere keer van, dat zijn vaste waarden, zekerheden. En Johannes schrijft dit aan mensen die Jezus hebben aangenomen als verlosser, zijn broers en zusters. En hij begint in vers 13, dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Johannes heeft het hier dus over de wedergeboren mens. In vers 18 zegt hij, uit God geboren. En daar ligt ook het verschil met zondigen. De oude mens in ons, die doet nog zonde. In vers 19b staat, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Wij zijn niet meer in de macht van de zonde. Maar wij leven nog wel in die omgeving waar Satan heerst, op deze aarde. Maar daar heeft God mee afgerekend. En zo kunnen wij voor God zonder zonde zijn. En dat was immers de opzet toen God de mens schiep. Paulus schrijft dat in Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons immers in hem, in Jezus, uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. God had na de zondeval alle recht om ons mensen van de aardbol zeg maar weg te vegen, om opnieuw te beginnen. Met misschien wel betere mensen. Ik weet niet of die er zijn, maar het zou kunnen. En het is zo mooi dat God blijft van ons houden. En stapt als het ware over zijn eigen recht heen en biedt ons herstel aan in Christus. En we hebben net gelezen wat dit herstel doet. Het is eigenlijk de omgekeerde wereld voor ons. Hier doe je iets fout en krijg je straf. En als je de straf hebt ondergaan, dan mag je het weer een keer proberen. En er zijn mensen die vallen dan weer in de fout en komen weer voor de rechter en die krijgen weer straf. En sommigen gaat dat proces hun hele leven door. Maar God zegt, als jij spijt hebt van je zonde, dan schenk ik jou genade, vergeving. Zoveel dat zelfs alle zonden die je nog gaat doen, al vooraf is vergeven. Dan is het niet opnieuw proberen, maar dan is het leven vanuit de zekerheid dat je eeuwig bij God mag zijn. Vandaar dat Johannes dit zo stellig schrijven kan. Dit gaat over ons. Maar hoe kijken we naar mensen om ons heen, naar zij die God niet kennen? En als we beseffen dat de liefde van God naar ieder mens uitgaat, ongeacht wat hij of zij op zijn kerfstok heeft, dan vraagt dit ook van ons een liefdevolle houding naar de mensen om ons heen. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, heel zoet, maar dat kost vaak moeite. Maar ook hierin mogen wij zijn zoals Christus. Jezus had zijn leven voor ons over. En wij mogen wat over hebben om die ander het evangelie te vertellen. En ik hoop dat we met de ogen van God naar de mensen om ons heen kunnen kijken. Niet met de gedachte van hij of zij heeft het verdiend, verloren, zijn eigen schuld. Je moest eens weten, net goed. Dan stellen we ons dus boven God. Hoe wij met onze naasten omgaan, bepaalt ook hoe deze mensen naar ons kijken en vervolgens wat ze willen horen. En ik denk dat we als lange tijd, als christenen en kerk, bepalend zijn geweest voor hoe we met elkaar in deze maatschappij omgingen. En misschien nog wel omgaan. Maar nu de verhoudingen anders zijn, en we zijn democratisch gezien niet meer in de meerderheid, dan zijn er nog veel die vast willen houden aan die oude afspraken. Aan die oude besluiten van vroeger. En de vraag is of dat verstandig is. Ik neem bijvoorbeeld de zondagsrust. Een heel gevoelig iets. Mogen de winkels op zondag open zijn? Als wij als christenen dit in een wet gaan bepalen voor de mensen die, zeg maar, niets met het geloof hebben, dan gaat dit weerzin oproepen. Van christenen mag je niks en wat nog mag, dat moet. Wat denk je dat er gebeurt als je die mensen vervolgens gaat vertellen van het evangelie? Dan krijg je als eerste de reactie van deze dingen over je heen. Verwijten. En wat biedt het ons als de winkels open zijn of dicht blijven? Natuurlijk, het raakt je. Als ik zondags buiten zit en ik hoor het voetballen of ik hoor de muziek hier in de stad, dan denk ik ook van, waarom niet gisteren? Maar het is wel de wereld van nu. Als de winkels dicht blijven, dan zijn de mensen nog niet anders geworden. En dan is het eigenlijk net zoals Fledder zei over Moshe met zijn vistkraam, vasthouden aan oude waarden en tradities. Het kost ons dus iets en we moeten proberen om ons in te leven in de gedachten van de ander. En dat is overigens altijd goed om te doen. En we leven niet meer in de tijd van handelingen, waar Petrus zijn toespraak hield kort na de uitstorting van de Heilige Geest. En hij begon de mensen toe te spreken over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die kenden ze. En wat er gebeurd was met die vlammen en de taal die iedereen kon verstaan, dat hadden ze net meegemaakt. Dat was zichtbaar. Maar voor veel mensen vandaag de dag is God ver weg. Ik ben ervan overtuigd dat God verdriet doet. Dat het God verdriet doet als iemand zijn genade niet aanneemt en buitengesloten wordt. En ik hoop, en dat probeer ik ook bij mezelf, dat het begrip het laatste oordeel ons juist een grote liefde geeft voor mensen die Jezus nog niet kennen. En ik voel me daarbij soms best wel onhandig. Maar als je beseft wat dat is, en als het je verlangen blijft en zal groeien, dan zal God je ook te hulp komen om dat te gaan doen met dat verlangen. Amen.